broeders en zusters, jongelui, goedemorgen. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten op deze zonnige zondagmorgen. Dat alleen al, dat verheugt het hart. En dat maakt ons enthousiast, enthousiast. Weet u wat het woord enthousiast betekent eigenlijk? U bent, hoop ik, regelmatig enthousiast. Eigenlijk zou u altijd enthousiast moeten zijn. Het woord komt uit het Grieks. Antheosmos. En dat betekent in God zijn. Nou, daar word je enthousiast van. Dus als u iemand hoort zeggen, ik ben enthousiast, dan zegt u van, bent u in de Heer God? Hebt u mooie aanleiding om daarover te gaan spreken, want dat betekent het woord, in God zijnde. We gaan lezen. Ik ben een tijdje terug alweer begonnen met te lezen uit Efeze. Ik wil langzamerhand zo met u doorlezen. We zijn gekomen bij hoofdstuk 2. Ik wil lezen vanaf vers 11. Efeze, tweede hoofdstuk. Ik lees uit de HSV-vertaling. Dat is bij mij pagina 1823. Efeze 2, vanaf vers 11. De Bijbelvertalers hebben daarboven geschreven Jood en Heiden, één in Christus. Maar Paulus schrijft ons, en we lezen, bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover. Mogen de Heer zegenen wanneer wij dit woord nu samen gaan overdenken. Ja, we gaan verder met onze studie op de brief van de apostel Paulus aan Efeze. Het thema dat ik zou willen meegeven is eenheid in de gemeente. Eenheid in de gemeente. Nou, dat is belangrijk, dat is noodzakelijk. We zijn één in Christus. En als we één zijn in Christus, we zijn ingelijfd in hem, dan vormen we met elkaar de gemeente. En ja, dan kan het niet anders, dan moet daar eenheid zijn. Dat is een belangrijke boodschap. Toen in de wereld van Paulus, vandaag in de wereld van ons. Want we weten in onze wereld alles van verdeeldheid. We weten alles van segregatie. We weten alles van disharmonie. Er zijn veel barrières in deze wereld. We zien het tussen landen, we zien het tussen volken. We zien het in de politiek. We zien het in het maatschappelijk leven. We zien het helaas dikwijls ook in families, in gezinnen, in huwelijken. Er komt ruzie, bitterheid, echtscheiding, niet zelden vechtscheiding. Er is een constante van conflict, van vijandschap, van strijd. En zo zijn er barrières tussen mensen. Dat weet ik ook wel, het ligt altijd aan de ander. Nee, het heeft vooral te maken met de zonde die in ons gehuisvest is. Daar zijn we mee behept, de zonde zit in ons. We zijn zondaren, egoïstische vechtersbazen. Dat was vroeger ook al zo, dat is natuurlijk niet nieuw. De wereld is niet anders. We palen af, we zetten hekken, er worden muren opgetrokken. En als er geen muren zijn, dan zijn er wel kloven die niet overbrugd kunnen worden. Er was vroeger in de tijd van Paulus de kloof tussen slaven en bazen. Tussen de slaaf en zijn eigenaar. Dat werd een probleem wanneer de slaaf en de eigenaar samen tot geloof kwamen. En kwamen in die gemeente. En daar was dat onderscheid niet meer. En daar zaten, bij wijze van spreken, op de voorste bank de ouderlingen, de slaaf en zijn heer. Maar ja, de andere dag waren het wel weer de normale betrekkingen. Het was best wel ingewikkeld, zeker in die tijd. Er lag een kloof tussen mannen en vrouwen. Kunnen wij ons misschien nog maar moeilijk voorstellen, maar in die Grieks-Hellenistische wereld, die andere cultuur, was dat onderscheid er wel degelijk met wrange vruchten. En als een vrouw tot geloof kwam, dan werd de man van die vrouw vaak bespot. Jouw vrouw enzovoort. En daarom verlieten soms, of althans stuurden mannen hun vrouwen weg. Ze voelden zich verheven boven vrouwen. En in die oude Griekse wereld was er een kloof tussen de Grieken en de niet-Grieken. De Grieken dachten dat zij de taal van de goden spraken. En dus verheven waren. En de anderen die het Grieks niet machtig waren, waren barbaren. Ik weet niet of u het Grieks machtig bent, zo niet. Barbaren bedreven bestialiteiten. U snapt het wel. En in die wereld, die zo verdeeld was, kwam het evangelie. En het evangelie leerde dat we in Christus allemaal één zijn. Een nieuwe mens. Colossenzen 3 vers 1, daar schrijft de apostel. Daarbij is niet Griek en Jood van belang. Besnedene of onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar in Christus alles en in allen één. Wij begrijpen die spanning misschien niet meer zo goed, Maar dat radicale van het evangelie was daar explosief in die wereld. Geen klassen, geen rassen, geen uitzonderingen. Allen één in Christus. En als we dan Christus noemen, de Heer Jezus, dan weten we ook dat hij gebeden heeft. Een hele belangrijke gebed in Johannes 17, vers 21. Met die bede van de Heer, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Dus gebed van de Heer tot zijn Vader, dat wij in hem één zullen zijn. Dat is een lastige vraag. Zijn de gebeden, is dit gebed van de Heer verhoord? Het zou er op uw antwoord zijn, is het gebed verhoord omdat zij allen één zijn? Het zou toch raar zijn als dat niet het geval is. Ik en de Vader zijn één, dat staat in Johannes 10 vers 30. En wanneer Jezus stelt, uw wil geschieden, dan kan het niet anders betekenen dat hij vanuit die eenheid met die Vader, kennende de wil van de Vader, deze dingen bidt tot de Vader en van de Vader. En als de Heer alles in overeenstemming doet met de Vader, ik geloof dat het gebed is verhoord. Dat zij allen één zijn. Die eenheid is er, wel degelijk. Maar niet in een organisatie, niet in een structuur, niet in naam, met mooie ondertekende documenten, handschuddende, zelfs elkaar kussende kerkelijke leiders. Nee, we zijn één in Christus. Één van ziel, één van zinnen. Paulus schrijft duidelijk. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één met hem. Met de Heere verenigt. Eén met hem. Denkt u daar wel eens over na, wat dat betekent? U zo één bent met de Heer. We zijn verenigd. Dat is onze positie. We zijn in hem, met hem, verenigd, één met elkaar. Maar Paulus schrijft in 1 Korinthe 12, vers 12 en 13, want zoals het lichaam één is, wij zijn dat lichaam van Christus, zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al die leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Dus we zijn één, maar een lichaam heeft ja, ogen, oren, neus, mond, haren, vul het allemaal maar in tot aan de voeten. Al die verschillende, maar toch is het één lichaam. Eén lichaam. Paulus ging nog een stapje verder. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Ik noemde het al. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij zijn allen van één geest doordrenkt. Eén lichaam, één gemeente, één gemeenschappelijk levensprincipe. Door al die verschillende leden van boven naar beneden vloeit dat ene door het lichaam van de gemeente. En worden we door Gods geest zo samengehouden. En het is duidelijk dat het christendom, het christelijk geloof, er niet goed aan doet om zichzelf op te splitsen in zoveel gemeenten, kerken, denominaties, hoe willen we het allemaal noemen. Toen ik heel jong was, echt heel jong, heel lang geleden, woonde ik in een klein dorp en mijn vader was daar baptistpredikant. Het dorpje kende drie kerken, hervormd, gereformeerd en baptist. Dat waren grote kerken en de baptist was daar een klein clubje. Mijn vader was predikant en ik moest mijn plekje tussen ja, die jongens uit die grote kerken natuurlijk wel handhaven. En ik had een eenvoudige theologie ontwikkeld en ik kwam er nog met weg ook. Ik gaf het aan, en u kent het misschien wel, hervormd, misvormd, gereformeerd, glad verkeerd, baptist, statist. Ja, ik ben later toch wat meer en wat dieper moeten gaan nadenken over de dingen die daar allemaal spelen, dat begrijpt u. En ik zal niet zeggen dat het baptisme het is, maar ik weet wel dat er een eenheid moet zijn. En je kunt in een hervormde, in een gereformeerde PKN tegenwoordig of een andere kerk zijn en de Heer Jezus hartelijk lief hebben. En dan ervaar je en ontvang je een eenheid. Niet in de organisatie, niet in de structuur, niet in wat er gedocumenteerd staat, maar wat de Geest in je hart en in je leven heeft neergelegd. We gaan weer verder, nadat we vastgesteld hebben dat iedereen zo zijn eigen duiventil heeft. Efeze. We zijn in het tweede hoofdstuk. In Efeze 1, even ter herinnering, besprak Paulus het plan van God met betrekking tot de gemeente. De gemeente zou een groep van mensen omvatten die in Christus waren uitverkoren. En dat was een uitverkiezing voor de grondlegging der wereld. Het houdt wel in dat je naar Christus toe moet. In hem ben je uitverkoren. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dus je moet naar Christus. En in Christus ben je al uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. In Efeze 2, versen 1 tot en met 10, zagen we hoe we deel krijgen aan dat lichaam van Christus. We waren dood. We bestonden niet meer voor God. We hadden geen waarachtig leven, geestelijk leven meer. Maar we zijn in Christus, door Christus, met Christus levend gemaakt. En waarom? Omdat hij onze dood is ingegaan. Hij werd begraven. Maar hij is ook opgestaan. We hebben het pas gevierd. Hij is opgewekt. En ik heb het gezongen, gejubeld en ik herhaal dat steeds. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij leeft. Dat laatste couplet, ik weet niet of u dat kent. Gij die nog niet voor Jezus leeft, neemt aan het leven dat hij geeft. En ja, en als ik een boodschap heb, dan is dat die. Neem dat leven van de Heer aan. Hij is opgewekt. Hij leeft. En zo zijn we in hem, dat lichaam. Die eenheid, die gaat hier in ons onderwerp wel over een hele bijzondere eenheid. Een hele specifieke. Namelijk die tussen Jood en heiden. Het lichaam bestaat uit uiteenlopende mensen, maar ook uit Joden en uit heidenen. Vers 14, daar lazen we: hij is onze vrede die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Er stond een muur tussen Joden en heidenen. Een brede muur, een hoge muur. En ze kwamen niet bij elkaar. Ze pasten niet bij elkaar. In Galaten 3, vers 26 staat: want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En daar gebeurt het wonder. De mensen aan de ene kant en aan de andere kant van de muur, de Joden en de heidenen, ze komen in Christus bij elkaar. In Christus wordt die muur afgebroken. En dat is nu onze positie, of we nu als Jood of als heiden geboren zijn, dat zijn we niet meer, we zijn Christus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed. En daarbij, gelaten 3 vers 28, is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang of men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want u bent allen één in Christus. Dat was een explosieve boodschap in die wereld toen. En ik denk in onze wereld ook weer. Hier moeten we weer naar terug. Want onze wereld maakt wel degelijk scheiding tussen al die groepen die er zijn. En onze wereld die eenheid en eensgezindheid en gelijkwaardigheid predikt, heeft wel degelijk hoog en laag en heeft wel degelijk uitsluitingen als je niet precies past. Maar als je naar God kijkt, dan ziet hij ons. Geen klassensysteem, geen man, geen vrouw, geen hiërarchie. Eén in Christus. Positioneel, absolute gelijkheid. Romeinen 10, vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Vandaag is er weer een beweging in gemeenten wereldwijd. Hebrew roots. Terug naar onze Joodse wortels. Dan wil men de Sabbat weer gaan onderhouden. Dan wil men de andere feesten van de Heer gaan vieren. Maar we moeten niet terug naar de Joodse feesten. Het waren schaduwfeesten. Dus daar de zon schijnt en ik zet er hier iets tussen, dan heb je de schaduw. En die schaduw is eerder bij mij dan waar het om gaat. Het waren schaduwfeesten, maar de werkelijkheid is in Christus. Toen ik verloofd was, ook dat is weer lang geleden, we zijn bijna 50 jaar getrouwd. Maar toen ik verloofd was, stond de foto van mijn verloofde op mijn bureau. En ik keek ernaar, uiteraard. En we dachten aan elkaar 's avonds. Nu ligt mijn vrouw bij mij in bed. Als ik het weer met een fotootje moet gaan doen, is er iets niet in orde. Die foto was een schaduwbeeld, een hoop van dat ze mijn vrouw zou worden. Zo waren de schaduwfeesten aan Israël gegeven, maar ze wezen naar de vervulling. We moeten niet terug naar de schaduwfeesten. Je hoort vaak de Hebreeuwse naam Jehoshua HaMashiach. Klinkt mooi. Maar het is een uitdrukking die u nergens in het Nieuwe Testament leest. We horen van christelijke bar mitzwa. We horen van christelijke rabbijnen. Goed bedoeld, dat geloof ik zeker. Maar leert de Bijbel deze dingen? Of is het weer een muur? Komt er weer iets tussen? Wordt er weer iets belangrijker geacht dan waar het om gaat? Soms lijkt het of die muur die scheiding maakte weer opgetrokken wordt. Maar lees Handelingen 15 vanmiddag maar eens thuis, rustig door. Daar werden al die dingen waar we nu over spreken geregeld. En werd die scheiding die er was tussen Joden en niet-Joden. En daar schrijft de apostel zelfs dat de Joden op dezelfde manier tot God moeten komen als wij. Staat gewoon letterlijk in Handelingen 15, dus niet terug. Christus is gekomen en werd voorafschaduwd door geweldige beelden. Maar hij zelf steekt daar bovenuit. Eenheid in de gemeente is van meet af aan ver te zoeken geweest, beschamend. In 1 Korinthe 1 daar lezen, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want het lag in Korinthe een beetje anders. Er was verdeeldheid, ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. En er waren hele goeie, die waren van Christus. Maar zo moet het niet zijn in Christus één, want hij is onze vrede, hebben we gelezen in ons gedeelte. Die beiden één gemaakt heeft door die tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Er is geen muur meer. Vrede tussen wie? Dat lezen we. U die veraf was en hen die dichtbij waren. Dus de apostel die onderscheidt twee groepen. We noemden al de Joden, we noemden de heidenen. En hier heeft hij het over mensen die ver weg zijn en mensen die dichtbij zijn. Wie waren ver weg? Ver weg waarvan? Van de tempel van God. Van het verbond van God. Ver weg van God zelf. Dat was onze positie, die van de heidenen. Wij waren ver weg, we hadden part nog deel aan. En de andere, de Joden, de Israëlieten, ze waren dichtbij. Ze hadden het Oude Testament van God zelf ontvangen. En tussen die beiden die muur. En die moet verbrijzeld worden. Paulus wil die afbreken. Dan moeten we naar die beide groepen gaan kijken waar die muur tussen staat. Oorspronkelijk werden de Israëlieten door God gekozen als volk. Daar bestaat geen twijfel over. In Amos staat het heel duidelijk, Amos 3 vers 2. Alleen u, Israël, alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op aarde, alleen u. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. Het volk is door God gekend, door God verkoren. Een speciale natie voor hen. God heeft hen gekozen. Hij koos. Natuurlijk had de Heere God de Fransen kunnen kiezen. Had de Duitsers kunnen kiezen. Had de Chinezen kunnen kiezen. Hij had niet de Amerikanen kunnen kiezen, want die waren er nog niet. Hij had de Nederlanders kunnen kiezen. En in sommige kerken denken ze dat de Nederlanders verkozen zijn. Maar goed, hij koos Israël. En die verkiezing, waartoe koos hij? Die verkiezing had een doel. En Israël was niet geroepen om een vijver te zijn. Maar Israël was geroepen om een kanaal te zijn. Een kanaal waar langs Gods heerlijkheid en Gods liefde en Gods genade geopenbaard zou worden, gegeven zou worden aan de wereld. Koninklijk en priesterlijk zou Israël moeten zijn. God wilde de mensen bereiken. Adam, waar ben je? Betekent Gods verlangen naar de mens. En God wilde dat dit verkoren volk zo anders zou zijn, zodat ze in de volkeren van de wereld zouden opvallen. En dat de volkeren van de wereld jaloers zouden worden in de goede zin van het woord. En een deel zouden willen krijgen aan dat wat dat volk van God had ontvangen. Om zo deel te krijgen aan God zelf. God maakte een verschil tussen hen en de wereld. Omdat de wereld de aandacht op hen zou vestigen. Daarvoor al die strenge wetten, kledingwetten, dieetwetten, huwelijkswetten, vullen het allemaal maar in. Met gevolg ook dat het volk zich niet aan die mondiale samenleving gelijk zou gaan worden, zich gelijk zou gaan dragen. Ze moeten verschillend zijn om zo een kanaal te zijn van Gods liefde. Maar het werd anders. Het werd een vijvertje van eigen genoegens, van eigen ijgelheden. Ze werden trots op zichzelf, op hun uitverkoren positie. Wij zijn Gods volk. Wij zijn beter. Wij zijn de besnedenen. De heidenen, de onbesnedenen. En voordat we gaan oordelen over de houding van Israël, wij komen uit die heidenwereld. Maar ook als gelovigen kan het ons zomaar overkomen. Ja, wij moeten ook anders zijn. We moeten compleet anders zijn dan de wereld om ons heen. Een andere manier van leven, een andere manier van denken, een andere manier van spreken. En daarin moeten wij in deze wereld opvallen. Want nu zijn wij het kanaal van Gods zegen. Maar hoe doen wij het? Soms heb ik het idee dat wij net als de Joden ons een beetje isoleren van de wereld. Omdat we onszelf misschien wat beter vinden. Dat zijn de slingers die je beweging die je in de gemeente nog wel eens ziet. Of men wil zich verbinden met de wereld. Zijn kerken die noemen zich vandaag de verbinding. En weet ik waar ze zich allemaal mee willen verbinden. Allemaal dingen van de wereld. Of we zitten aan die andere kant. En dan isoleren we ons helemaal van die wereld. We moeten uniek zijn en uniek blijven. Met een boodschap voor de wereld. Maar we hebben vaak ons eigen kleine jargon. Onze kleine idealen, onze kleine codes, onze bumperstickertjes. Maar God wil ook ons verschillend houden, opdat wij niet vermengd een kanaal zullen zijn van zegen. Het falen van Israël, weer terugkoppelend, wordt intens getekend in het boekje Jona. Jona, jij moet naar Nineveh. Je moet de heidenen daar vertellen wie ik ben. Je moet de heidenen daar vertellen dat ze op een verkeerde manier leven. Je moet ze mijn naam bekendmaken, opdat zij aan mij gaan gehoorzamen. Nou, Jona was een Jood en die was gek op zichzelf en op zijn eigen volk, voelde zich verheven. Als er één ding was die hij niet wilde, was dat die Joden notabene op zijn woord tot geloof zouden komen. En hij springt het schip in de andere kant op. U kent de geschiedenis. Jona werd overboord gekiepeld, opgeslokt door een vis. En de vis braakte hem uit. Zo'n profeet maakt alles ziek. Zelfs de vis kotste hem uit. En uiteindelijk moet hij toch naar Nineveh. Eigenlijk. Maar dat is de geschiedenis van Israël. Israël moet voor die wereld zijn en de dingen van de Heere God verkondigen. Maar Israël heeft zich verheven. En Israël wordt door de wereld, u begrijpt me wel. En dat zien we tot op vandaag. En het wordt alleen maar ernstiger, het wordt dramatischer. Jona, de Israëlieten, hadden minachting voor de heidenen in plaats van mededogen. Laat dit in de gemeente nooit gebeuren. Israël is ons tot waarschuwing gegeven. Maar die scheiding was er tussen Israël en de volkeren. Weet u, die scheiding ging diep hoor. Het was Joden niet geoorloofd een niet-Joodse vrouw bij een bevalling te helpen. Want dan was ze medeverantwoordelijk aan het op de wereld helpen van weer een heiden. Ja, het klinkt hard. Joden kwamen uit het buitenland en ze schudden de stof van hun voeten, omdat ze niets van de heidenen wilden meenemen. Daar verwijst ook de Heer Jezus naar de discipelen, als hij ze uitzendt en als een huisje niet ontvangt of een stad, schud het stof van je voeten. Dat was een aanwijzing. We hebben geen gemeenschap met heidendom. Maar in het verhaal van de Heer Jezus gaat het natuurlijk om de waarheid. Er is een kloof. Is een kloof. Ik zei al, mijn vader was predikant, in Eindhoven was dat. En hij heeft een Jood gedoopt. In de week voorafgaande aan die doop hebben zijn ouders een lege kist begraven. We weten het niet allemaal. Dat zijn dingen waar we liever niet over spreken. Maar er is een muur. Er is een muur tussen Jood en heiden. Jood en Christen. En die muur is hoog, die is breed. En daar wil Paulus vanaf. Zo moet het niet zijn. De heidenen lieten zich ook niet onbetuigd hoor, dus laten we niet het vingertje alleen die kant op wijzen. Het gaat tot vandaag door. In Johannes 18 vers 35 horen we Pilatus uitroepen: ik ben toch geen Jood? Zit spot in minachting. Denk aan Deuteronomium 28, vers 37. Het is door de Heere God voorzegd: u, Joden, u zult een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn onder al de volken waar de Heere u naartoe zal voeren. Dit is een profetie die we alle dagen rondom ons heen vervuld zien. Over Israël wordt gelogen, Israël wordt bespot, Israël wordt door de heidenen onwaarschijnlijk behandeld. En dat de media niet zuiver in de leer zijn, hoef ik u niet uit te leggen, denk ik. Maar die haat is ook de kerk binnengekomen. Ja, we hebben net Pasen gevierd. De paasdatum is vastgesteld op een vergadering, Nicea, 325 na Christus. En de datum moest worden de eerste zondag na de eerste volle maan op of na 21 maart. Dat is nou niet direct op een Bijbel gebaseerde datum. De Bijbel geeft überhaupt aan de kerk geen datum om het paasfeest te vieren, maar dat is eventjes iets anders. Maar waarom koos men voor die datum? Had twee redenen. Ja, één is een negatieve voor de kerk. Men zocht structuur. Nee, men zocht macht. En door alles te centraliseren, alles op dezelfde manier te gaan doen, kreeg uiteindelijk die Romeinse kerk macht. Maar een andere aanleiding om die datum te kiezen, en 14 dagen geleden hebt u netjes Pasen gevierd, om die datum te kiezen was dat het beslist niet mocht samenvallen met het Joodse Pascha. En onze paasdatum die wij vandaag de dag aanhouden heeft antisemitische roots. Het is maar dat u het weet. Ik zou wel paasfeest blijven vieren. En niet alleen op Pasen. Alle dagen. Iedere ochtend, realiseert u zich dat, komt u uit het donker in het licht. Dat is een beeld van de dood naar het licht. Zoals de Heer de orde van de natuur, die weer vanuit de dood gaat bloeien. Maar de haat zit diep, heel diep ook in de kerk. En het is juist het meest christelijke land, Lutherland, waar de Jodenhaat op een vreselijke wijze heeft huisgehouden. Zo moet het niet zijn. In Handelingen 15, vers 10, daar horen we zelfs Petrus, wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen houden? Dus als u terug wil naar de Joodse roots, hier staat dus, die doen, onze vaderen konden het niet, wij kunnen het ook niet. Want we zijn in Christus. En hij is de vervulling. Er is vervreemding. Mensen veraf, mensen dichtbij. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werden door hen, die genoemd worden de besnijdenis in het vlees met de hand gebeurt. Paulus spreekt over vervreemding, hè? Vers 12. Heidenen, wij waren vervreemd. Bedenk dan, houd dat vast, onthoud dat. Vroeger was je geestelijk vervreemd. Onthoud dat, dat is wat Paulus schrijft. Waarom? Omdat het belangrijk is te onthouden wat je was, hoe je leven ervoor stond, wat je perspectief was, dat had je niet. Bedenk dat, houd dat vast. Je werd onbesneden genoemd door wat de besnijdenis in het vlees wordt genoemd, gedaan door de handen van mensen. Met andere woorden, jullie werden heidenen genoemd, jullie werden onbesnedenen genoemd, jullie waren verschoppelingen vanuit het oogpunt van de heidenen. Dat is een term vanuit de Joden gezien van spot. Dus die spot was er over en weer, is er in de wereld nog steeds over en weer, tussen Joden en niet-Joden. Laster, onbesnedenen genoemd. Het zat diep hoor. Weet u nog wat David zei van die Filistijn, die hele grote, die we Goliath noemen? Onbesneden Filistijn. David spotte ermee. Maar David is van ruim voor Christus natuurlijk. In Christus wordt alles anders. Kijk, die Joden waren trotser op die externe operatie, de buitenkant, de besnijdenis, dan op de binnenkant, het hart. En Paulus pakt dat aan. Door hen die genoemd de besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. In het vlees met de hand, dat is fysiek. Dat is niet geestelijk. Het volk is niet wederom geboren. In Romeinen 2, vers 28, daar schrijft Paulus, niet hij is Jood die het in het openbaar is en niet dat is de besnijdenis die het in het openbaar is, in het openbaar plaatsvindt. Dus niet die fysieke, lichamelijke besnijdenis, waar Paulus leert wat belangrijker is. Maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart. Niet naar de letter. Zijn we besneden naar het hart? Paulus gebruikt dat beeld. En de Joden moeten besneden worden naar het hart, want anders heb je aan de fysieke besnijdenis niets. Maar staan wij als christenen daar ook niet op diezelfde lijn? Je bent in de kerk geboren. Je bent in de kerk opgedragen, als je baptist bent, of evangelisch. Of je bent in een kerk als kind besprengd. Maar voor beide is toch die vraag, is dat nou alleen maar iets wat aan de buitenkant zit? Hoe is dat bij jou, hoe is dat bij u? Paulus pakt de Joden aan en in Korinthe pakt hij de heidenen aan. Het gaat om de besnijdenis van het hart. Het moet innerlijk veranderen. En dan kan de buitenkant wel heel mooi lijken, maar God ziet de binnenkant aan. En wat de heidenen betreft, Paulus die schrijft, bedenk dan, ze waren zonder Christus. We waren veraf. Zonder Christus, gescheiden van de Messias. We hadden geen messiaanse hoop als heidenvolkeren. We hadden geen verlosser, geen heiland. En zonder Christus ben je goddeloos. Want Christus brengt je tot God. Paulus zegt, de heidenen waren vervreemd van het burgerschap van Israël. In ons gedeelte schrijft hij dat. Ze hadden dus geen staat. God had aan Israël een staat gegeven. Waarin de eer en de heerlijkheid van God zichtbaar zou moeten worden. Dat gebeurde bij Israël niet. Maar de volkeren, de heidenen, hadden helemaal geen burgerschap. Geen theocratie. De heidenen hadden ook geen verbond met God, vers 2. Geen verbond met God. Dus een heiden is zonder Christus, vervreemd van het burgerschap, heeft geen deel aan het godsbestuur, geen deel aan het koninkrijk, is geen deel van de gemeente. Zonder verbond. En dan zegt de apostel, vreemdelingen, gaat het over heidenen voordat wij tot geloof kwamen. Heidenen, vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. Een lastig zinnetje, de verbonden van de beloften. Er was dus een belofte. En in die belofte waren verschillende verbonden. Maar het begint met de belofte. En de belofte werd gegeven aan Abraham. Genesis 12. En God riep, Abraham, opga uit het land, uit de maagschap, uit het land waar ik u naartoe zal wijzen. En dan zal ik u maken tot een groot volk enzovoort. Dat was de belofte. Maar Abraham had geen deel aan de verbonden. Er moest iets gebeuren. Hij moest aan de vraag van God om te gaan, om te verlaten, om te vertrekken naar het land wat God zou wijzen, gehoor geven. En toen Abraham inderdaad gehoor gaf aan, toen bleek de Heere God met hem te gaan. En toen werd aan Abraham een verbond gegeven. En zo kwam er in het nageslacht van Abraham steeds meer aan verbonden. Het Abrahamitische verbond, daar begon het mee. Het Mozaïtisch verbond, het Davidisch verbond, het Palestijns verbond, het Nieuwe verbond. Waar allemaal dingen die steeds weer rijker maakten. Maar het begon met de belofte. En Abraham moest gaan. En de Heere God doet belofte vandaag de dag aan onze wereld. Of je nu uit het Jodendom komt of uit het Heidendom. De Heere God doet belofte. En heeft zich verbonden aan die belofte in Jezus Christus. En wij worden uitgenodigd om te gaan. Om op weg te gaan. dan weet je niet waar je uitkomt. Abraham had geen idee waar hij uitkwam. Ja, de Heer God had wel gezegd, een land, ik zal het je geven, een nageslacht, dat zul je krijgen. Maar hij moest gaan. En ja, we lezen in de Bijbel wat onze hoop is, wat onze toekomst is. Een hemel, een nieuwe hemel, een nieuwe stad, Jeruzalem, een nieuw lichaam. Maar je krijgt het pas als je in geloof gaat. En het wonder is dat de mensen kwamen uit het volk van God, die aan de buitenkant besneden waren, maar van wie het hart niet veranderd was. Maar zij hoorden de boodschap en zij kwamen tot geloof. De eerste Pinksterdag 3000, later nog eens 5000. En ze kwamen uit de heidenwereld. En het zijn er miljoenen geworden. Die zijn gegaan. Dus een weg in geloof. En je weet één in Christus. En er is er geen verschil meer. En in Christus, in hem alleen, hebben wij een toekomst die ongedacht heerlijk zal zijn. En ik ga die weg met vallen en opstaan. Ik ga die weg met zegen, vreugde en met verdriet. Ik ga die weg en soms moet ik weer teruggetrokken worden naar die weg. Maar ik ga die weg. En ik weet, de Heer is mij bij. Want hij heeft mij tot een nieuw mens gemaakt. Ik ben ingelijfd in hem. Maar ja, dat is mijn getuigenis. Hoe is het getuigenis van u en van jou? Ga je die weg met Christus? Ga je met hem alleen? Dan ervaar je ook eenheid. En u weet misschien, ik heb voor het zoeklicht gewerkt, brandpuntconferentie hoort, en daar kwamen mensen uit verschillende kerken, ook uit katholieke kerken. En we hebben samen gebeden, samen de Bijbel gelezen. We hebben daar een eenheid ervaren die in de kerken niet gevonden werd. Maar die we bij elkaar vonden, want we waren één in Christus. En dat is een fantastische weg. En ik nodig jou uit die weg te gaan. Je mag mij aanspreken of de broeders hier. Maar laat zo'n moment niet voorbij gaan, want wij leven in bijzondere tijden. En de Heer heeft beloofd om terug te komen. En alle dagen staat het gewoon in onze krant. Het zijn de tekenen die de Heer voorzegd heeft. En hij zei erbij, ik kom spoedig. Amen. Zullen we samen danken. Heere God in de hemel, we leven in een wereld vol verdeeldheid, vol muren, hekken, grenzen. Er zijn zoveel barrières. En soms zijn die barrières wel heel erg dichtbij. Wij willen u belijden dat wij ook dikwijls aan barrières meebouwen. Dat willen we niet, Heer, maar dat oude zit nog bij ons. Wij belijden dat en help ons die af te breken. Misschien naar elkaar toe te gaan, elkaar de hand te geven. En elkaar met de liefde van de Heer weer te begroeten. Want bij u, Heer, in u, is geen barrière, is geen verdeeldheid. Bij u is eenheid. En die eenheid maakt ons sterk. En u hebt uw gemeente geroepen, zoals eenmaal Israël, om een kanaal te zijn van uw zegen, om de heerlijke boodschap van het blijde evangelie, de grootheid van uzelf, Heer God, aan deze wereld te openbaren met de hoop die u biedt aan deze wereld die verloren is. Israël faalde, zoals Jona, maar zal straks door u toch die plaats krijgen, dat Messiaanse Rijk, vol van zegen voor een wereld. En de wereld die het nu niet wil van uw volk, zal straks naar Jeruzalem optrekken. Ieder jaar weer dat feest vieren, loofhuttenfeest, om de zegen en de vreugde te ervaren. Zover is het nog niet, nu is het onze tijd, Heer. Wij, uw kinderen, uw gemeente, dat lichaam hier op aarde. Geef dat wij zullen spreken, zullen leven, zullen getuigen, zullen handelen, zullen wandelen. Zoals u dat wil, u ter eer. Heer, misschien is er iemand bij ons, jonger of ouder, die nog niet echt op die weg is gegaan. Die belofte wel heeft gehoord, maar nog steeds aarzelt. Geef moed en geef kracht op die weg te gaan. En geef aan ons allen weer moed. Maar misschien zijn wij wel een beetje afgezwakt. En daarom bidden wij, Heer, geeft u ons weer enthousiasme. Doe ons in u en in Christus zijn, vanaf nu, steeds, totdat u komt. Halleluja, Maranatha. Amen.